onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? En die zal door zeren gunst geleid. 24, 2 en 3. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Jacobus hoofdstuk 5. We willen met elkaar lezen Jacobus hoofdstuk 5. En daar lezen wij Gods heilig woord in Jacobus 5. Welaan nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heeren Zebaot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige. En hij wederstaat u niet. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroeg en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens en de langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het neen, neen, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zinge? Is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij in aansluiting daarop uit Psalm 111, het 6e vers. Psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Doen we nu belijdenis van ons geloof en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen mediteren over zondag 37 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 37. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 37. Maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil, want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik vals zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover zondag 37. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O levende en heerlijke God, hoe groot zijt gij. In uw trouw en in uw barmhartigheid over ons, dat wij samen in uw huis mogen komen, dat wij onder uw woord gezeten mogen zijn en dat wij het grote voorrecht hebben dat wij de stem Gods mogen horen die tot ons spreekt en dat uw woord weer tot ons komt. We hebben het zojuist gelezen, we hebben het beleden. En Heere, zometeen mogen we luisteren naar de prediking van uw woord. Wat uw woord ook zegt over de christelijke eed. En daarin belijden wij dat u tot ons spreekt. Want het behaagt u om door de prediking tot mensenharten te spreken. En al is de prediking in de ogen van de mensen dwaasheid. En al denken wij wat voor vrucht vindt er plaats op de prediking, toch bent u zo groot dat u de prediking gebruikt tot bekering, tot verlevendiging, en tot de verheerlijking van uw grote naam. En zo willen wij u erkennen en u danken, dat wij onder de prediking van uw woord mogen komen. Wij vragen u of u erin mee wilt komen. Of u met de majesteit van uw Heilige Geest wilt afdalen. En het eenvoudige woord wat we willen overdenken, dat u dat wilt toepassen aan onze harten. O geef dat uw woord in het midden van de gemeente gelegd wordt. En dat dat woord geopend wordt. En dat dat woord binnen mag dringen in ons hart. En dat het een effect mag hebben. Dat het ons weer mag bepalen bij wie u bent. En bij wie wij behoren te zijn. O, wij bidden u dan ook nu. Of u door uw Heilige Geest het geestelijke leven wilt schenken. En het wilt verdiepen daar waar u het gewerkt hebt. Want wij zijn in alles van u de levende God afhankelijk. Alles komt van u. En zo vragen wij u om uw geest die ons mag leiden in al de waarheid. Uw geest die ons bekering leert. En u, o Heere Jezus, dat u van de rechterhand van uw Vader verhoogd bent. En dat u daar vandaan geeft bekering tot God en vergeving van zonden. O Heere, wilt u door uw geest liefde in onze harten opwekken tot u. En dat we onszelf op de juiste wijze zullen vernederen voor u. En dat we onze zonden zullen erkennen en belijden. En dat we zo gauw van nature voor onszelf leven. En alleen maar aan onszelf denken en niet aan u. En dat wij daarmee van nature voor het kwaad kiezen, voor het verkeerde kiezen. En ons afsnijden van u. Wij zijn zulke dwazen. O, leer dit ons zien. Opdat wij klein gemaakt mogen worden voor u. En dat wij het leven in u gaan zoeken. Want u bent zo groot, ondanks het feit dat wij ons van u afkeren. En dat wij geen van uw geboden gehouden hebben. En ze allen geschonden hebben. Dat u toch nog ons achterna komt. Met zoveel zegeningen in het dagelijkse leven. Zegeningen die wij niet verdienen van eten en drinken, van overvloed, van gezondheid en kracht. Maar dat u vooral ons achterna komt met uw roepstem tot bekering. O, geef dat wij maar heel klein worden en dat wij maar beseffen dat we het helemaal niet verdienen. Dat u tot ons komt en dat er ook een tijd kan komen dat u niet meer roept. Dat u verder trekt. Dat u tot anderen uw handen uitgebreid gaat houden en ons voorbij gaat. O, laten wij toch de tijd van de genade niet verachten. En laten wij uw roepstem niet voorbij mogen gaan. Maar laten we beseffen dat wij dienen te leven voor u. O Heere God, wil ons nabij zijn door uw woord en geest. En maak ons maar heel klein. En wilt u uzelf maar groot en heerlijk en schitterend voor ons stellen. Opdat wij u gaan zoeken. Als eerste in ons leven. En dat wij ook een verlangen hebben om al uw geboden te onderhouden. Ook dit derde gebod waar we over willen nadenken. Dat wij uw heilige naam niet ijdel mogen gebruiken. En als uitvloeisel daarvan spreken we nu over wat uw woord ons leert over de christelijke eed. Trouwe God, ondersteun uw dienaar in het spreken. Help ons allen in het luisteren, ook hen die thuis meeluisteren. Wilt u op de kamers aanwezig zijn met uw majesteit, met uw troost? Wilt u harten raken? Wilt u ons aan u verbinden? En maak ons maar arm en ellendig in onszelf. En dat we ons mogen verheugen in wie u bent. In de schatten, in de rijkdommen van die gezegende God en die heerlijke borg en die trouwe leidsman. Heere God, wees ook voor ons als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Ontferm u over een ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. We denken aan weduwen en aan weduwnaren, aan hen die alleen door het leven moeten, aan hen die een kruis hebben te dragen, die het zwaar vinden. Heere, wilt u meedragen? Ja, wilt u hen optillen en dragen, dat ze mogen beseffen dat ze gedragen worden op eeuwige armen? Gedenk hen die zorgen hebben over kinderen. Wilt u het gebed vermenigvuldigen? We willen u danken dat ook de zoon van broeder Gerrit Verhagen, dat zijn operatie mocht plaatsvinden en dat het goed mocht lukken. En dat het geslaagd is, dat de dokters tevreden zijn. Maar wilt u ook verder in het leven van deze man werken, deze Dirk Jan. En ook wat er gebeurd is, toepassen aan zijn hart. Geef ook, Heere, dat als er verder afgewacht moet worden, hoe de toevallen zich zullen ontwikkelen, geef dat het een gunstig verloop mag hebben. En ontferm u over deze familie. Heere, zo bidden wij u ook voor onze overheid, die toch ook door u gesteld zijn over ons en ook een grote verantwoordelijkheid hebben. We bidden ook voor de plaatselijke overheid, het college van burgemeester en wethouders, ook hier op ons eiland. Wilt u dat tot zegen stellen, ook onze nieuwe burgemeester, Heer, ontferm u over haar en geef haar kracht en stel haar tot zegen. Zegent u ook de christelijke politiek op ons eiland. Geef dat ze een positief getuigenis van u afleggen. Ook in het openbaar. Schenk, Heer, uw ontferming over de landelijke politiek wanneer de regering niet naar u vraagt. En we schamen ons diep, Heere, dat wij zo'n regering hebben. En ook wij dragen daar schuld aan. Want ook wij zijn niet die we hadden moeten zijn. En zo, Heere, belijden we het u. Ook als persoonlijk kwaad. Dat wij ook horen bij dat volk waar uw naam nu ongestraft officieel gelasterd mag worden. En waarbij de christelijke wetgeving steeds verder teruggedrongen wordt. Heere, wilt u wederkomen? Wilt u nog een keer ten goede bewerken? En geef ondanks alles onze regeerders wijsheid om ons verstandig te leiden. Gedenk onze koning en koningin en het koninklijke huis. Vertroost hen ook met het gemis van prins Friso nog zo kort geleden. En stel het huis van Oranje nog tot zegen voor ons land en volk. Breid uw kerk uit over deze wereld. Wij bidden u voor hen die vervolgd worden om uw naams wil. En wij bidden u of u hen kracht en moed en sterkte wilt geven. of u hen liefde tot u wil vermeerderen, dat ze moedig mogen zijn en dat ze mogen merken dat ze versterkt worden, ook al moeten ze in gevangenschap gaan en ook al worden ze geslagen en worden ze gedood. Heren, we begrijpen het niet. Wilt u hen versterken, wilt u hen onoverwinnelijk maken in u de Heren? En geven dat door hun getuigenis, wat u op hun lippen geeft, dat er nog velen getrokken worden tot uw kerk. En dat uw kerk niet uitgeblust wordt, maar groeit tegen de verdrukking in. Gedenk hen in grote nood om uw naams wil. We bidden ook voor het volk Israël, dat dat bondsvolk wat weer terugwoont op haar eigen land, in haar eigen stad Jeruzalem, dat ze van u gekregen hebben, Heere, wilt u dat volk ook tot bekering brengen. Dat ze de Heere Jezus mogen erkennen. Geef dat Israël tot bekering mag komen. En dat er zo een zegen nog onder de heidenen mag voortvloeien. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Opdat zelfs de blinden mogen zien dat u God bent. En wat u gesproken hebt in uw woord, dat u dat tot vervulling brengt. Heere, hoor ons gebed en zegen ons nu in deze dienst, uw dienaar in het spreken en wij allen in het luisteren. Om Jezus wil, amen. Zingen wij Psalm 139, de versen 1 en 2. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. 139, 1 en 2. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus legt ons uit in zondag 37 wat de christelijke eed betekent. Dat is een eed dat u zweert en dan verklaart u daarmee dat u de waarheid vertelt. Want de mens weet dat God alles ziet en dat God alles weet. Zelfs kinderen, jongens en meisjes, jullie beseffen ook, al op een jonge leeftijd, dat de Heere God alles ziet en alles weet. En soms kan het gebeuren, ook een kind, als het de waarheid spreekt en het wil benadrukken dat het de waarheid spreekt, dan zal het kind nog zeggen: de Heere weet ervan dat ik de waarheid spreek. Want zelfs kinderen voelen het aan dat God alles ziet en weet. En volwassenen ook, al willen ze dat misschien niet toegeven. En dat heeft alles te maken met de christelijke eed. De eed wat een zegen is voor onze maatschappij, een zegen om de waarheid te bevestigen. Nou, wie vraagt zo'n eed? De rechter in de rechtszaal. Die vraagt zo'n eed. En dan kan de procedure zijn dat u moet getuigen en dat u eerst uw hand op de Bijbel moet leggen. En dat u een zekere formule herhaalt, dat u de waarheid spreekt en niets anders dan de waarheid. Zo helpen mij God almachtig. En dan roept u Gods naam aan in het openbaar. En u stelt uzelf dan in feite voor zijn aangezicht. En u verklaart openlijk dat God mij hoort. En hij zal mij oordelen wanneer ik lieg. En zo moeten rechters dit soms doen. Dan willen ze een getuige onder eed laten getuigen. Dat doen ze om de waarheid te willen weten. Want soms kan het gebeuren dat er twee getuigen zijn die tegenovergestelde verklaringen afleggen. Waarbij de een liegt en de ander spreekt de waarheid. En hoe komt de rechter erachter? En dan kan een middel daartoe zijn dat hij hen een eed laat afleggen. En dan hoopt de rechter dat dit zo'n effect heeft dat inderdaad ze beiden de waarheid zullen spreken. En wat gebeurt er dan, wanneer de christelijke eed plaatsvindt? Het is eigenlijk heel mooi. Dan verandert de rechtszaal in feite in een kerk. En dan wordt de rechter in feite een dienaar van het goddelijk woord. En in onze onchristelijke maatschappij is het daarom een zegen dat de eed nog gevraagd wordt in de rechtszaal. Want dan is de rechter die zo'n eed eist van de getuigen, zo'n eed is dan eigenlijk een getuigenis. En die rechter, eigenlijk is hij aan het preken. Omdat hij de eed eist van de getuigen, daarmee verklaart de rechter heel wat. En wat zegt hij dan in feite? Hij onderstreept in feite belangrijke Bijbelse principes. Hij preekt bijvoorbeeld de val van de mens en dat de mens nu een bedriegelijk hart heeft en dat hij een mensengetuigenis niet kan vertrouwen. En de rechter zegt eigenlijk wat er in Psalm 116 vers 11 staat: alle mensen zijn leugenaars. En dan zegt de rechter in feite: de mens is nu de duivel toegevallen en de duivel liegt altijd. En wanneer een ieder onder eed gesteld moet worden, niemand uitgezonden, dan onderstreept de wereldse rechter daarmee wat wij lezen in Romeinen 3 vers 13. Met hun tongen plegen de mensen bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Dus de rechter, doordat hij de eed eist, daarmee getuigt hij dat de mens bedriegelijk is. Dat de mens gevallen is in zonde. Maar de rechter zegt ook nog iets anders wanneer hij de eed eist. Daarmee wijst hij aan dat in feite God alles hoort. En dat hij de levende God is. En dat God de waarheid lief heeft. En dat hij ook zal straffen wanneer wij onwaarheid verkondigen. En de rechter verkondigt ook in feite dat God alom tegenwoordig is. En dat God alwetend is. En eigenlijk zegt de rechter dan wanneer hij een eed eist, hetzelfde wat we lezen in Psalm 139, wat we ook gezongen hebben. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Al gebruikt de rechter natuurlijk deze woorden niet. Maar toch zit dat allemaal impliciet begrepen in de christelijke eed. En dat is tot Gods eer. Maar die rechter verkondigt nog meer. Wanneer hij een eed eist van de getuigen, dan zegt hij daarmee ook impliciet dat God de opperrechter is van hemel en aarde. En dat er een dag zal zijn van oordeel, het eindoordeel. En die rechter daarmee zegt in feite, wat we ook al lezen in Psalm 98 vers 9, dat de Heere komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Die aardse rechter zegt in eigen woorden wat we lezen in Matteüs 25 vers 31. Dat wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En zo zegt die rechter in de rechtszaal dat op die laatste dag de opperste rechter van hemel en aarde alles zal oordelen, ook van de onwaarheid die mensen verkondigd hebben. En daarmee bevestigt hij Matteüs 12 vers 36. Ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. En zo geeft de aardse rechter een getuigenis van God en van de mens. En daarom zouden we eigenlijk deze prediking van deze aardse rechter samenvatten met de woorden van Romeinen 3 vers 4. God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. En daarom is de christelijke eed een zegen in onze maatschappij. In onze onchristelijke maatschappij, dat in de rechtszalen nog officieel verkondigd wordt, al deze waarheden, dat ligt alles besloten in de christelijke eed. Het is tot eer van God. Maar nu kan het best zijn dat die rechter zelf niet eens gelooft in God. Misschien dat hij zelf niet eens gelooft in de totale verdorvenheid van de mens, al zullen rechters dat toch wel eerder toegeneigd zijn dan andere mensen, omdat ze wel heel wat zien en te horen krijgen. Maar misschien denkt die rechter zelf er helemaal niet aan dat de Heere God terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En misschien dat die rechter zelf ook wel in vijandschap leeft. Misschien is het wel een onrechtvaardige rechter. Daar spreekt de Heere Jezus ook van. Want sommige rechters zullen ook wel in vijandschap leven tegen God. Maar ondertussen verkondigt die rechter wel de waarheid wanneer hij de eed eist van de getuigen in een rechtszaak. En zo zijn ook wel mensen geweest die het evangelie bepreekt hebben en het duidelijk verkondigd hebben, terwijl ze zelf vijanden van God waren. En zo waren ze zelf geen kind van God, maar ze waren niet meer dan een dode richtingwijzer. Maar zelf stonden ze er buiten. Zo kan het bij een prediker zijn. Zo kan een ongelovige rechter zijn. En we lezen het in de schrift. We lezen van profeten die de prachtigste profetieën verkondigd hebben. Dat u het leest en u houdt uw adem in. Zo mooi, zo prachtig, zo diep. En u ziet die profetieën nu nog, heden ten dagen, in vervulling gaan. Maar dat die profeet zelf jammerlijk is omgekomen en voor eeuwig verloren is. Ik heb het over Bileam. Hij sprak bijvoorbeeld in Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Wat een kostelijk woord van deze Bileam. En Bileam heeft ook over het volk Israël geprofeteerd in Numeri 24 vers 9. Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. Dat woord wordt toch nog steeds vervuld. Je ziet het voor je ogen voltrekken. In onze tijd, in onze levensduur, in onze jaren zien we dat woord nog steeds vervuld worden. En dan Numeri 24 vers 17. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Die prachtige adventsprediking van Bileam. Maar die vreemde man, Bileam, die ook de duivel diende en die in het occulte vastzat, maar die toch zo door Gods geest aangegrepen werd dat hij zulke heerlijke profetieën moest verkondigen. Maar in Deuteronomium 23 vertelt Mozes ons hoe Bileam er alles aan gedaan heeft om Israël te verwoesten. En toen hij niet de kracht had om valse profetieën, om vloeken uit te spreken over dat volk, maar hij dat volk moest zegenspreuken toevoegen. Toen heeft hij tegen Balak, de koning van de Moabieten, gezegd: stuur mij je meisjes erop af. En toen gebeurde er ook een ramp in Israël. En velen zijn er gedood die meegingen met die meisjes naar die heidense feesten. En daarom zullen we ook in Jozua 13 nog hopelijk tegenkomen in vers 22 dat de kinderen Israëls met het zwaard Bileam gedood hebben, de zoon van Beor, de waarzegger. Een man die zulke heerlijke profetieën verkondigd heeft, is voor eeuwig verloren gegaan. En we lezen het ook in Matteüs 7, vers 22, dat de Heere Jezus zegt, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En zo zijn er voorbeelden van rechters die de eed geëist hebben, maar zelf niet eens geloofden. En van valse profeten die waarheden verkondigd hebben en er zelf verloren zijn gegaan. En zo zijn er voorbeelden van predikers die ondanks het feit dat ze preekten er zelf geen deel aan hart hadden. Maar hoe is het nou met ons, met u en met mij? Want wij kennen de waarheid. Wij geloven toch de Bijbel. En wij weten toch uit Gods woord wat goed is en wat kwaad is. En dat belijden we toch ook. Maar enkele te belijden, dat behoudt ons niet. En te weten uit Gods woord wat goed is en wat kwaad is, dat enkel te weten, behoudt ons niet. Wij hebben een innerlijke, persoonlijke band met de Heere Jezus nodig. Hij moet ons leven binnenkomen. Hij moet in onze harten gaan wonen. Dat we zelf persoonlijk overgegeven worden aan Hem. En dan wordt het gevaarlijk, denken we. Nou, niet gevaarlijk, maar heel gezegend. Maar dat kost je jezelf. En daar wil de mens nou niet van weten. Dat de Heere met zijn geest in onze harten binnen gaat komen. Maar hoe is het met ons? Kennen wij die persoonlijke band? Vragen wij er ook om? Wij kennen toch de waarheid? De mensen weten toch dat wij naar de kerk gaan? En ik hoop ook dat ze van u en mij prachtige woorden van de schrift horen. We behoren toch getuigen te zijn. En dan kunnen we wel mooie woorden gebruiken en de dominee kan mooie woorden gebruiken en de ouderling en de diakenen. En u die belijdenis gedaan hebt, kunt ook mooie woorden gebruiken, maar als het alleen maar uiterlijk is en het leeft niet in ons hart. En we hebben geen echt verdriet over de verdorvenheid die in ons is. En we hebben geen hunkering naar de Heere Jezus. En geen honger en dorst naar Hem. En geen liefde tot Hem. En geen verlangen dat we zullen leven overeenkomstig zijn wil. Ja, dan is een dominee ook alleen maar een dode richtingwijzer. En een ambtsdrager of een gemeentelid. En daarom mogen we ook ons leven onderzoeken. Hoe is het? Leef ik er persoonlijk uit? Ben ik maar een uithangbord dat de weg aanwijst en waar waarheid op staat, maar dat ik er zelf geen deel aan heb? Nou, maar we gaan verder weer met de christelijke eed, want daar roept ook de catechismus ons toe op. En de catechismus geeft, dat weet u, een samenvatting van de belangrijkste leerstukken van Gods woord. En zo gaan we eigenlijk de schrift bijna, wat de schrift ons leert over de eed. Daarom is catechismusprediking ook voluit Bijbelse prediking. En dat zorgt ervoor dat we al de leerstukken van Gods woord regelmatig behandelen in de kerk. Dat is heel belangrijk. Nou, als we dan weer verder letten op de christelijke eed en ook hoe die functioneert in onze maatschappij, dan zien we ook helaas dat de eed bezig is om uit de maatschappij te gaan. Steeds meer mensen eisen het recht om geen eed af te leggen, maar enkel een gelofte te doen. Dus in plaats van de christelijke eed willen ze een zwakke menselijke belofte uitspreken. En dat komt omdat de mens in zijn dwaasheid zegt dat er geen God is. En niet wil geloven dat God alle macht en alle recht heeft. En wanneer zo'n verzwakte verklaring van een belofte in onze maatschappij steeds meer ingang vindt, dan laat dat zien dat onze maatschappij seculier, dat is werelds, wordt, onchristelijk. En in plaats van dat de mens God wil eren, wil de mens zichzelf eren. En dat zien we helaas ook in de politiek. De regering, ons landsregering, waar er nog heel wat zijn die nog wel weten van een christelijke opvoeding. Maar ook de christelijke partijen hier plaatselijk en ook landelijk. Zij hebben ook de moeilijke taak, maar ook de belangrijke taak om Gods woord te belijden, ook in het openbare leven. En Gods naam te belijden. En ze mogen hun roeping niet verzaken en daarom mogen we ook voor onze overheden bidden. Ook voor de christelijke partijen, dat ze Gods woord zullen uitdragen. Maar u weet wat er gebeurt in het kabinet en in onze huidige regering, hoe er steeds meer een onchristelijke wetgeving binnendringt. En dan heeft Gods woord niet meer het voor het zeggen, maar de norm is de cultuur. De cultuur wordt de norm, hoe mensen erin staan, hoe mensen het beleven, dat wordt de norm voor ons denken. En helaas, dat denken dringt ook de kerken binnen. En dat is funest, wanneer de kerk niet meer door Gods woord bepaald wordt, maar door de heersende menselijke cultuur, dan verliest de kerk alle zeggingskracht. En wanneer de kerk zegt, ja, we moeten Gods woord maar lezen door de bril van onze cultuur, en alles wat er staat in de Bijbel, dan moeten we ook, daaruit moet weggefilterd worden de cultuur van die dagen. En zo wordt Gods woord ontkracht. En zo verliest Gods woord zijn zeggingskracht. En zo wordt de Bijbel voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de mensheid opzij gezet. En dan zal de mens zelf bepalen wat goed is en wat slecht is. En dan vervagen Bijbelse normen. En dan wordt Gods geest bedroefd en de Heere trekt zich terug en kerken lopen leeg en de maatschappij wordt hoe langer hoe meer onhandelbaar, de mensen. En het heidendom keert terug, dat mensen plaatst in banden van angst. Dat gebeurt er wanneer we Gods woord loslaten. Ook in onze tijd neemt de roep voor het occultisme steeds meer toe. De mensen gaan nota bene weer in spoken geloven. Het is het heidendom wat terugkeert, omdat men God vaarwel zegt. Maar als we verder letten hierop, antwoord 101 van de Heidelberger Catechismus, en we weer spreken over de christelijke eed, dan zien we ook dat de eed is tot Gods eer en tot des naasten heil. En daarom is het te hopen en te bidden en te wensen in onze maatschappij dat Gods woord het wel voor het zeggen heeft en dat de christelijke eed wel gehandhaafd wordt. Wanneer we de eed prijsgeven, dan wordt het liegen en bedriegen en het meineed plegen in de rechtszaal nog gemakkelijker gemaakt. Maar dan hoor ik iemand zeggen, wat zegt Gods woord nu over de eed? En dan denken we wat we lezen in Matteüs 5, vers 34 tot 37. Daar zegt de Heere Jezus tot ons, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods. Nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat ge niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Nou, dan lijkt het erop dat we een heel duidelijke uitspraak van de Heere Jezus zelf hebben, dat we geen eed moeten afleggen. En dat is het ook waarom in sommige groepen men ook principiële bezwaren heeft tegen de eed. Omdat de Heere Jezus hier gezegd heeft, zweert ganselijk niet. En dat we volstaan moeten dat ons ja, ja is en ons nee, nee. Hebben we ook gelezen uit Jacobus 5. Vers 12, doch voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enig andere eed, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Dan lijkt het heel duidelijk dat de eed niet afgelegd mag worden zelfs, maar dan moeten we wel doorlezen. En schrift met schrift vergelijken. Want we moeten goed begrijpen dat de Heere Jezus en Jacobus niet verwijzen naar het openbare gebruik van de eed, die door de overheid geëist wordt in rechtsprocessen. En dat de overheid dat doen moet om recht en waarheid te handhaven. Maar Jacobus en de Heere Jezus verwijzen hier naar het persoonlijk leven. In onze persoonlijke dagelijkse omgang met mensen. Dan behoort ons ja, ja te zijn. Ons nee, nee. Wanneer we ons woord gegeven hebben, dan moeten we dat houden. En daarom moeten we voorzichtig zijn dingen te beloven. Voorzichtig te zijn, ik kom nog wel bij u langs. Dan moet het ook gebeuren. Dan moet dat ook gedaan worden, want ons ja moet ja zijn. Zo moeten we eerlijk zijn. Het gebeurde eens tegen het eind van de 17e eeuw in Frankrijk. Dat een heel bekende predikant gevangen genomen werd. Zijn naam was Claude Brusson. En Claude Brusson was een leider van de Franse hugenoten. Hij was gevlucht met zijn vrouw en kinderen naar Nederland. En ze waren hier veilig aangekomen. Maar hij ging alleen terug. Want hij wilde de geloofsgenoten die nog in de verdrukking waren bemoedigen. Met Gods woord. En hen dienen. En toen hij weer terugkwam in Frankrijk en daar werkte, werd hij op een gegeven moment gevangen genomen. En toen werd hij op transport gesteld naar het zuiden, naar Montpellier, waar hij verhoord zou worden en waar hij ook ter dood gebracht is. Terwijl hij psalmen zong, werd hij in het openbaar terechtgesteld. Claude Brusson. In 1698 in Montpellier. Hij werd vervoerd per boot over de rivieren die door Frankrijk lopen. En toen gebeurde het eens, toen het nacht was en Claude Brusson had toestemming gekregen om op het dek van het schip vrij rond te lopen, nadat hij beloofd had aan de kapitein om niet van het boot af te springen. En toen stuurde de stuurman het schip dicht langs de kant van de rivier. Hij zei tegen Brousson, nu kun je eraf springen. Maar Brousson antwoordde, nee, want ik heb mijn woord gegeven. Zijn nee was en bleef nee. Hij bleef op het schip. En zo wanneer wij ergens ons woord gegeven hebben, gemeente, dan zegt de schrift ons dat we dat moeten houden. Ook al is het in ons eigen nadeel. In ons dagelijks omgang moeten we eerlijk en betrouwbaar zijn. En dan in ons dagelijks omgang hebben we geen eed nodig. Maar in het openbare leven, wanneer er een rechtszaak plaatsvindt, of wanneer de overheid trouw van haar onderdanen of van de burgers die in zijn dienst zijn, in het leger dienen, of in het openbare leven een ambt bekleden, en dat de overheid trouw en eerlijkheid eist, dan mag de eed geëist worden. De Heer Jezus zelf legde een eed af, toen hij geplaatst werd in Marcus 14, vers 61, voor zijn rechters. En dat de hoge priester hem vroeg en zeide hem, zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? De Heer Jezus moest antwoord geven en hij mocht niet die vraag ontwijken. En toen legde hij de eed af. Ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. Gij zegt het, sprak de Heer Jezus, dat is de eedformule. En zo ook tegen Pilatus, in Johannes 18, vers 37, zijt gij dan een koning? En de Heer Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ook in het Oude Testament, daar lezen we ook dat de eed gebruikt werd in Exodus 22, vers 11. Dan leest u een bepaling onder Israël dat wanneer iemands vee afgedwaald is en het werd nergens meer gevonden, dat dan de buren van die boer, die moeten voor de rechter komen en zij moeten een eed zweren dat zij dat vee niet gestolen hebben. En zo zal des Heeren eed tussen hen beiden zijn. En in Genesis 21 lezen van Abraham, die in een officieel verbond treedt met Abimelech. En dan wordt de eed gevraagd. En Abraham in vers 24 zegt, ik zal zweren. En daarom zegt de catechismus ook, in antwoord 101, dat het eedzweren in Gods woord gegrond is. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt is geweest. In zaak het eedzweren laat de schrift ons zien dat we alleen maar te zweren hebben bij de Heere God. En niet bij iemand anders of bij iets anders. Dat zou Gods lastering zijn. Om te zweren bij andere schepselen, dan zouden zij goddelijke eer toegeschreven worden, wat alleen maar aan de Heere God toekomt. God alleen is rechter en niemand anders. En gemeente, wanneer we dan zo over de eed nadenken, dan kunnen we ook nadenken over onszelf. De verschillende keren dat wij een eed hebben afgelegd, misschien moest u wel eens getuigen in een rechtszaak, dan moest u ook een eed afleggen. Maar ik denk dat de meesten van ons dat nooit hebben meegemaakt en dat ook niet hoeven. Maar toch hebben velen van ons wel een eed afgelegd, hier in de kerk. Alleen hier hoeft u de naam van de Heere er niet bij te noemen. Want we zijn al in een kerkdienst, in de tegenwoordigheid van God. In een rechtszaal is dat niet zo. Dat is in het openbaar. En dan wordt Gods naam aangeroepen in die eedformule. Zo helpen mij God almachtig. Maar in een kerk hoeft zo'n uitdrukking niet, want wij zijn hier in de tegenwoordigheid van God. En dat wordt impliciet verondersteld, dat we met Gods hulp ons ja-woord gestand moeten houden. Maar zo was er een dag hier in uw leven dat u beloofd hebt uw vrouw lief te hebben en voor haar zorg te hebben. En daarbij uzelf te verloochenen en haar lief te hebben zoals Christus zijn kerk lief heeft ten koste van zichzelf. En u hebt ook beloofd dat u uw wettige man zou gehoorzamen in alle goede zaken. En hem zou lief hebben, voor hem zou zorgen tot de dood toe. Hoe is de liefde tot elkaar? Hoe is de liefde tot de vrouw als het zwakke vat? Ontlasten we haar ook? Of leggen wij meerdere lasten op haar, omdat we toch ons eigenlijk misdragen en wat onverschillig zijn? En toen u belijdenis deed, toen hebt u beloofd dat u de wereld zou verzaken, uzelf zou verloochenen, uw eigen vlees zou kruisigen en dat u uw belijdenis zou versieren met godzalige werken. Hoe leven u en ik? En toen u uw kind ten doop hield, beloofde u dat u uw kind zou opvoeden in de vrees en in de vermaning des Heren. Houden we inderdaad ook het gif van de wereld bij hen vandaan? Of stellen we ons daaraan bloot en dat we onszelf nog zeggen dat het mooi is? Wat is er dan van uw eed terechtgekomen? God is toch rechter? We moeten toch van alles ook rekenschap afleggen. En toen u bevestigd werd als ambtsdrager, toen hebben we ook beloofd dat we zorg zouden dragen voor de kudde, dat we voor haar bidden zouden. En ook ten koste van onszelf, het ambt dat kost ook wel wat. Ook zelfverloochening. Het is niet altijd gemakkelijk. Maar de Heer geeft kracht en genade daarbij. Zijn dienst is de beste dienst, maar dat hebben we ook beloofd. Mogen we ook gerust aan nadenken en ook de Heer vragen om licht. En is er dan, wanneer we dit alles overdenken, gemeente, ook geen reden om ons te schamen voor de Heer? Ik en u. Want we schieten allemaal tekort. En daarom is in feite zondag 37 de christelijke eed toch eigenlijk een heel ontdekkende zondag. Want we staan allen schuldig. We hebben allen gefaald. En God wil dat wij zijn grote en heilige naam eerbiedigen. En zo zien we dat wij gezondigd hebben tegen dit derde gebod. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Ja, wij staan schuldig. Dat moet ook beleden worden. Maar te midden van onze tekorten en ons falen, horen we een ander die ook een eed uitspreekt. We horen de stem van God en hij zweert ook. Hij legt een eed af bij het hoogste wat er is en dat is zichzelf. Hij zweert bij zijn eigen heilige en heerlijke naam. Hij hoeft dat niet te doen, want God spreekt altijd de waarheid. Maar omdat wij zo leugenachtig en onbetrouwbaar zijn. Daarom durven wij God nog te verdenken. En we denken, zou God het wel menen? Is God wel waar? Heeft de Heer ons niet vergeten? Is Hij wel trouw? Maar dan zweert de Heer. In Ezechiël 33 vers 11, zo waarachtig als ik leef, dat is een eed. Spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dat verklaart de Heere onder eed. Dat hij behagen heeft in barmhartigheid. God verlangt ernaar dat de zondaar zich tot God zou bekeren. Dat wil zeggen dat de zondaar tot God komt en belijdt zijn zonden. En dat hij op de genade van de Heere Jezus Christus hoopt. En eigenlijk zegt de Heere hier dat hij geen God meer zou zijn wanneer hij niet zo'n zondig mens zou aannemen. Hij doet het om de eer van zijn naam. Daarom in al onze tekorten en in al ons falen, hier is een zaligmaker van liefde, een zaligmaker van behoud. En hij heeft altijd zijn eden stand gehouden, ook toen hij sprak tot zijn vader in de eeuwigheid in Psalm 40 vers 8. Zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, dat heeft de Zoon al in de stilte der eeuwigheid uitgesproken. Zo lief had hij zijn God. Hij had Gods wet lief. Hij had Gods waarheid lief. Hij zwoer een eed voor Caiaphas dat hij de Zoon van God was. En hij wilde het niet verloochenen, ook al zou het hem de vreselijke kruisdood kosten. Hij had de zijnen lief. Tot het einde. En hij gaf zichzelf voor hun zonden. En zijn betaling wordt ons vanavond weer aangeboden. En hoort u hem pleiten in die prachtige vers uit Jesaja 1 vers 18. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. En de Heer belooft nog verder, ach, op elke bladzijde van zijn woord. Maar als u nou ziet op 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En let dan maar op die woord, dat woord van Biliam, God is geen man dat hij liegen zou. En waarachtig de Heere is. Hij kan niet liegen. Hij roept ons op. Dat u en ik, dat we onze zonden belijden. Dat we tot hem vluchten. Dat we aan zijn voeten terechtkomen. En daar zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. We hebben de genade nodig van bekering. We hebben de genade nodig van het geloof. We hebben de genade nodig van de verzoening. En de genade nodig van de heiliging. En nu wil hij geven, opdat hij verheerlijkt zou worden. Want de Heere werkt alles tot de eer en de verheerlijking van zijn naam. En daarom wanneer u de macht van de zonde ervaart en uw eigen zwakheid. En dat u ook vaak belast bent met uw eigen tekort en met uw eigen onvermogen. En dat de vijanden rondom u zijn en binnenin u zijn. Hoor de heerlijke eed die de Heere sprak In Jesaja 54 vers 10, dat bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Een eed van troost, een eed van uitnodiging, maar ook een eed van waarschuwing. Want de Heere zegt ook dat allen zullen zich voor hem buigen. En als we ons verharden en we tegen de Heere ingaan en we leggen zijn woord maar opzij. En eigenlijk zijn we niet zo geïnteresseerd. Eigenlijk vinden we de wereld veel mooier. En wat we allemaal kunnen doen en halen. En we geven de Heere God maar een plaatsje zo aan de kant in ons leven. Ja, ik geloof in God. Maar voor de rest luister ik niet naar hem. Dan zegt de Heere ook een eed. Romeinen 14 vers 11. Ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden op de laatste dag. Wanneer ieder zal erkennen dat hij God is. Een vreselijke dag voor hen die hem niet hebben lief gehad. Dan zullen alle rechters der aarde hem herkennen als degene in wiens naam zij mensen onder eed geplaatst hebben. Dan zullen alle mensen hem herkennen als degene die getrouw en waarachtig is. De godzaligen zullen het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Al hadden ze zichzelf er buiten gerekend, want ze zagen zoveel tekort. En ze zagen voortdurend op naar hem. Maar de goddelozen, die misschien gedacht hadden in te gaan, terwijl ze God niet lief hadden en nooit worstelden voor zijn genadetroon, zij zullen weggeworpen worden. En dan zegt de Heere Jezus aan het einde nog een eed. Ja, ik kom haastiglijk. Amen. Zingen we 61, de versen 3 en 7. Zullen we bidden en danken. Heere, u bent de God der ere. U spreekt in het rijk van de natuur. En uw woord zegt ons dat de God der ere dondert. U laat uw donder horen. U bent God. En u zult ook eens terugkomen. En dan zullen al de krachten van de hemel bezwijken. En dan zult u uw troon oprichten om te oordelen de levenden en de doden. En wij zullen er ook staan. Wij allemaal zullen u zien, de koning in zijn heerlijkheid. Maar dan zal het te laat zijn om ons te bekeren. Dan zal het zijn zoals we geleefd hebben. O Heere, we belijden u dat wij leugenachtig van nature zijn. En al zullen we misschien door uw genade niet een ander bedriegen. Geef dat we dat nooit zullen doen. Maar dan zijn we toch nog in staat om onszelf te bedriegen, om onszelf maar in slaap te wiegen en te zeggen dat alles wel goed komt. Heere, schud ons wakker. Dondert u in ons leven en gebruikt u wat nodig is om ons wakker te schudden, opdat we niet onbekeerd zullen leven en straks zonder u moeten sterven. En dat we niet de genade tijd laten glippen door onze vingers heen. Heere God, heilige koning, doe ons voor u bukken in waarheid. Want het gaat niet om uiterlijk vertoon, maar om het binnenste. U zoekt waarheid in ons binnenste. Maak ons eerlijk voor u. Wil de prediking navolgen met uw genade. Wil in het midden van de gemeente zijn en werken. Breng ons ook woensdagavond samen voor een bid stond om onze nood u voor te leggen. En wilt u een verhorend God zijn, zoals u zo vaak ook het volk Israël verhoord hebt en wedergekomen bent en wonderen gedaan hebt en zo vaak in de geschiedenis van de kerk uw kerk weer verlevendigd hebt, want het is trouw al wat u ooit beveelt. En daarom bidden wij u, schenk ons genade om ook woensdagavond samen te bidden. Zegent u ook de catechisaties die morgenavond zullen beginnen, zo u ons het leven geeft. Zegen de jonge mensen, werk in hun harten en geef dat het goed zal zijn om samen te komen. Geef trouw in het opkomen om te luisteren naar uw woord. Zegen de ouders in de opvoeding, ook in het toezicht uitoefenen. Ook dat hun kinderen onderwijs op catechisatie zullen ontvangen. Heere, zegen zo onze gemeente, al de verenigingen, al het werk dat gedaan wordt, ook van de kerkenraad. Zegen de kerken op ons dorp. En wil nog opwekkingen geven om Jezus wil. In de wegneming van al onze zonden bidden wij u dit. Uit genade. Amen. Zingen we tenslotte 57, het zevende vers. Thank you. gaat met u heen, dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.